Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
Welkom bij aflevering 49 van Onder Media Doctoren. Vluchtelingen, asielzoekers, asielijzers, allochtonen, gelukszoekers, buitenlanders, immigranten, Nederlanders, parasieten, gastarbeiders, vreemdelingen, ontheemden, koppelteken Nederlanders, Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse origine, Nederlanders met een migratieachtergrond. Vandaag gaan we het hebben over het benoemen van afkomst in de media. Misstanden in de samenleving moeten worden benoemd. We moeten niet wegkijken, je moet het beestje bij de naam noemen. Zeggen waar het echt op staat en het durven te benoemen door wie dat komt. Wegkijken, pappen en nat houden, toedekken, dat is allemaal politiek correct gedoe. En als we het probleem onder ogen durven te zien, dan pas kunnen we het oplossen. Vandaag gaan we het hebben over waarom al dan niet nuttig is om afkomst te noemen, om etniciteit te benoemen. Linda, Amsterdammer met een migratieachtergrond, uit Zeist meen ik aan. De multiculturele samenleving is al heel vaak als mislukt verklaard. En een van de redenen die vaak wordt genoemd is dat het voor het integratieprobleem eigenlijk het nooit echt goed benoemd is waar de problemen liggen. Brengt het benoemen van de afkomst of etniciteit ons dichter bij de oplossing van een integratievraagstuk?
Nou, dat is een interessante vraag waar we denk ik vandaag een beetje over gaan debatteren. Dit is een iets andere mediadoctoren dan onze fans van ons gewend zijn. Ja, nou ja, kijk, het begint al met die multiculturele samenleving, als je het dan over benoemen hebt. Dat is zowel een beschrijvende term, die verwijst naar een bepaalde realiteit die zich al dan niet kan voordoen. Namelijk dat er meerdere culturen met elkaar in één land samenleven. Of je kan zeggen dat het een normatief ideaal is en dan gaat het om termen waar je net over had, hè? Nat houden, thee drinken wordt daar vaak mee geassocieerd. En dan gaat het over nieuwkomers in een land de ruimte laten om binnen hun eigen cultuur deel te nemen aan de samenleving. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld eigen taal kan behouden, dat je eigen religie kan behouden, eigen gebruiken kan behouden, met in extremis misschien ook wel gebruiken die strijdig zijn met onze rechtsstaat. Dat wordt dan vaak genoemd als het over de uitwassen van het multiculturalisme gaat. Dan gaat het over kindhuwelijken die zouden toegestaan worden door de PvdA.
Veel van de discussie die erover is gegaan is dat het dan niet benoemd wordt. Waar kunnen we eigenlijk plaatsen waarin die discussie begon over het moet benoemd worden? Ik heb het idee dat dat zo ergens met de opkomst van Pim Fortuyn of misschien wel daarvoor eigenlijk er een tendens kwam van we moeten het beestje bij de naam noemen. We moeten eens een keer duidelijk maken wat er aan de hand is. Inmiddels dus al bijna 16, 17 jaar zijn we daar mee bezig.
Zeker 18 jaar kan je wel zeggen. In 1999 schreef Paul Scheffer het beroemde essay Het multiculturele drama in NRC. Daar kwamen allerlei reacties op. En Paul Scheffer die bediende zich van dat toog, hè, van die manier van woorden bij elkaar plakken. Het multiculturele, het is een drama wat er aan de hand is. Dat is onbenoemd gebleven en dat leidt tot nog meer problemen. En vervolgens was het inderdaad Pim Fortuyn die dat heel erg aan de man heeft weten te brengen. Waarbij het interessant is, het is natuurlijk als wetenschapper een interessante empirische vraag, zoals we dat noemen. Klopt het dat die problemen inderdaad niet benoemd werden? En over wat voor problemen gaat het dan? Eentje daarvan is bijvoorbeeld hoge criminaliteitscijfers onder Marokkaans-Nederlandse jongeren en Turks-Nederlandse jongeren. En waar ik zeg jongeren bedoel ik eigenlijk jongens. Die cijfers, die waren er al. Die zijn ook benoemd. In de jaren 80 ging dat vooral over jongeren van Antilliaanse en Surinaamse afkomst. Daar werd ontzettend veel over gesproken, over nagedacht. Het woord allochtonen is een beleidscategorie van origine in het leven geroepen om precies dit te doen. Om bepaalde groepen in beleid te kunnen signaliseren, signaleren en daar vervolgens mee aan de slag te gaan. Dus daar ook beleid specifiek op te ontwikkelen.
Hoe kunnen we eigenlijk die categorieën, zoals je dat noemt, tot elkaar verhouden? Want gaat het dan over moslims? Gaat het over mensen van een buitenlanders? Gaat het over... Hoe moeten we die categorieën begrijpen?
Nou ja, het is heel interessant als je het hebt dus over benoemen. Want benoemen wekt de associatie dat je precies gaat zijn. Dat je duidelijk ergens over gaat zijn in plaats van het vage houden. Terwijl als je dan ziet dat die termen steeds veranderen, dan zie je ook wat voor conceptuele vaagheid daarachter zit. Vroeger ging het over gastarbeiders. Dat heeft een hele andere associatie dan het woord allochtonen. Hoewel er min of meer wel dezelfde groep mee wordt bedoeld, maar het roept een ander beeld op. Gastarbeiders zijn mensen die hier te gast zijn om te werken. Dat werkt niet lekker als je dan zegt dat ze allemaal werkloos zijn. Wilders, dat is wel duidelijk geanalyseerd, hoe Wilders steeds zijn groepen anders benoemt. Eerst had hij het over allochtonen, vervolgens kwamen de buitenlanders, toen werden het moslims en inmiddels zijn het heel duidelijk Marokkanen, waarbij die groepen dus steeds een beetje veranderen. En dat is ook logisch, want de verschillen tussen die groepen zijn natuurlijk heel erg groot. Turk en Marokkanen zijn weliswaar vaak moslim, maar doen dat op een andere manier, spreken een andere taal, hebben een andere cultuur die daarachter zit. Omdat iedereen denkt te weten wat we eronder verstaan, omdat er juist een vaagheid in zit, kunnen dus al die termen makkelijk over elkaar heen gelegd worden. En kan je het dus steeds hebben over asielzoekers en vluchtelingen. Hè, wat inmiddels voor zelfs Philip Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant, toch wel min of meer hetzelfde betekent. Dat is allemaal niet zo. Maar we zijn gewend aan die vaagheid, terwijl we eigenlijk allemaal wel weten waar we het over hebben. En dat is altijd een hele negatieve groep die we, waar we op de een of andere manier last van hebben en waar dus ook een oplossing bij moet.
Kijk, als een woord allochtoon eigenlijk besmet raakt, dat heeft natuurlijk alles te maken omdat allochtonen het zo slecht doen en crimineler zijn. En daarom krijgt de term eigenlijk zo'n bijlading. Dus ja, daar kunnen wij niks aan doen. Dat zijn natuurlijk de allochtonen zelf.
Dat kan je
voor
zeggen.
Voor de duidelijkheid, het is een ironische opmerking. En ik wil hier ook een bruggetje maken naar een item dat gemaakt door Iris Verhulstok en Tom Almoes. Die de vraag hebben gesteld van, nou ja, als jij dan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek een allochtoon bent, hoe is dat eigenlijk?
In Nederland hebben we nogal wat woorden om aan te geven dat iemand niet van hier is. In november 2016 werd één daarvan, allochtoon, in de ban gedaan door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook verschillende kranten willen af van de term. Officieel betekent de term iedereen die één of meerdere ouders heeft die niet in Nederland geboren zijn. In de praktijk wordt allochtoon eigenlijk niet gebruikt voor Nederlands met bijvoorbeeld een Duitse, Amerikaanse of Vlaamse ouder. De mededoktoren vroegen aan een paar mensen die volgens de officiële definitie allochtoon zijn, of zij zichzelf ook zo zien.
Mijn naam is Karim Benhanda, 24 jaar oud, geboren en getogen in Amsterdam. Ik reken mijzelf als allochtoon, aangezien mijn vader in Marokko is geboren en mijn moeder in Ierland. Zo heb ik me altijd wel geïdentificeerd. Het was niet per se een keuze voor mij, maar wel iets van, nou, dit ben jij en daar kan je niet zo heel veel aan doen. Niet dat er iets mis mee was of dat ik dat erg vond. Of ja, het is wel iets waar je dan wel de hele tijd door herinnerd wordt. In ieder geval wat ik dan een beetje in mijn situatie wel uniek vind, is dat ik me dan wel heel erg kan identificeren met allochtonen als het gaat over hoe zij dan worden geportretteerd in de media. En altijd als ik dan het woord allochtoon zie, dan voel ik me daar wel door aangesproken. Maar als ik bijvoorbeeld over straat loop of zo, dan ben ik daar eigenlijk nooit mee geconfronteerd. Omdat ik misschien door mijn Ierse roots ik er niet per se duidelijk Marokkaans uitzie. Dus ik krijg bijvoorbeeld nooit hele nare blikken toegeworpen. Of ik word nooit ergens geweigerd of niet binnengelaten.
Hallo, ik ben Jasmine Keizer, 24 jaar oud. Mijn moeder is Canadees en mijn vader is Nederlands. Ik woon in Amsterdam. Ik zie mezelf niet echt als allochtoon. Mijn moeder is dus Canadees, maar oorspronkelijk zijn mijn opa en oma vanuit Nederland naar Canada geïmigreerd. Dus als je echt een beetje die lijn trace, dan ben ik eigenlijk gewoon heel erg Nederlands. Maar omdat mijn moeder gewoon heel veel Canadese invloeden heeft meegebracht, voel ik me toch wel anders dan echt een normale Nederlander eigenlijk.
Hi, ik ben Cecilio de Rosario, ik ben 26 jaar. Ik woon mijn hele leven in Amsterdam. Ik ben de zoon van twee Kaapverdiaanse ouders die hier naartoe geëmigreerd zijn in de jaren 80. Het woord allochtoon, wat vind ik daarvan? Toen ik er voor het eerst mee te maken had, vond ik het een vrij steriel begrip. Weet je, je leest het bij aardrijkskunde als het over demografische dingen ging. Naarmate je ouder wordt en je ook met politiek bezig gaat houden, dan kom je erachter dat het eigenlijk best wel een klassificatie is die een bepaalde lading is gaan dekken. Er zijn mensen die allochtoon horen en die denken, echt, weet je, dat is gewoon zo. Ik denk niet dat als je dat verbiedt bij de wet, dat je daarmee ook die emoties wegneemt. Ja, ik gebruik dat woord best wel veel in mijn vocabulaire eigenlijk als ik met mensen ben die ook niet Nederland zijn eigenlijk. We zien het als iets waarbij we ons kunnen klassificeren als niet-Nederlander zijnde. Want het is wel zo, je groeit hier op, maar je groeit ook op met een thuisfront waarin je te maken hebt met je eigen cultuur, je eigen taal en eigen geschiedenis. Het hele idee van assimileren, daar geloof ik eigenlijk zelf niet in.
Interessant, voordat we hiernaar gingen kijken, hadden we het over, en ook de laatste spreker zegt dat, het is in wezen een bestuursbegrip geweest, allochtonen, maar door de manier waarop het gebruikt wordt, zelfs als migranten, krijgt het een bijklank. Betekent dat dan dat we eigenlijk helemaal dat niet zouden moeten benoemen?
Nou, wat heel interessant is wat met het woord allochtoon gebeurt. Ik heb mijn proefschrift gaat voor een groot deel over Marokkaanse en Turkse meisjes in Nederland. In de Nederlandse multiculturele samenleving. En ik heb hen daarnaar gevraagd. Ik heb met hun gepraat over hun etniciteit en over hun identiteit. En ook over wat multiculturele samenleving en allochtoon nou precies voor hen betekenen. En ik heb heel lang bij ze in de klas gezeten. En zag dat allochtoon is een toegeschreven identiteit. Of Marokkaan is ook een toegeschreven identiteit die niet altijd een geleefde identiteit is. Daar kunnen verschillen tussen zitten. Maar je wordt, wat we ook in het filmpje hoorden, min of meer gedwongen om je met die identiteit te identificeren. Ook al zit je daar helemaal niet op te wachten, omdat mensen je op die manier aanspreken.
Doe je ermee dat je wordt een allochtoon? Je wordt je er later bewust van dat je zo wordt gezien?
Je wordt gedwongen om die identiteit op te nemen. Net als dat je vanaf je geboorte gedwongen wordt om een bepaalde genderidentiteit op te nemen. Maar dat gebeurt veel eerder in die fase. Dus daar denk je misschien wat minder over na. Bij die meisjes die 11, 12 waren, zag je dat heel sterk. Dat zij zich in één keer realiseerden door het taalgebruik dat er op school heerste, door het taalgebruik in de media, dat zij als een groep werden benoemd die anders was dan witte Nederlanders. En die witte Nederlanders werden nooit op die manier eigenlijk benoemd. En wat Karim in dat filmpje zei, hè, hij wordt gedwongen om zich daar op de een of andere manier toe te verhouden. En dan zie je dat het heel erg gebonden is aan kleur. Want het meisje van Canadese afkomst, ja, die wordt daar niet toe gedwongen. Dus dat vind ik heel cruciaal, dat je in Nederland als iemand met een kleurtje continu daarmee bezig moet zijn op een door taalgebruik wat enigszins verhullend is, hè, dat allochtoon. Want, wat ook gezegd werd, iedereen weet dat we met allochtonen eigenlijk allochtonen van niet-westerse afkomst bedoelen. En onder de CBS-definitie vallen Japan en mensen uit Nederlands-Indië daar dan ook weer niet onder, want het heeft met rijkdom te maken. Dus weten we heel erg duidelijk, dat het is niet moeilijk om te analyseren, dat die definitie heel erg racistisch is, maar verhuld is in beleidstaal. Het gaat eigenlijk gewoon om
maar als tegenwerping, hè?
Kijk, arme mensen uit het buitenland met een andere kleur.
Laat ik dan eens de rol innemen van de boze witte man.
Ja, staat je goed?
Ik heb het jasje ervoor aangetrokken. Geert Wilders reageerde op de vraag over het afschaffen van allochtonen. Hij zei, het kan me niet schelen hoe je het noemt, al noem je het smurfen. Het gaat erom dat je het probleem erkent. Er zijn heel veel mensen in Nederland, en niet alleen in Nederland, je ziet het ook in Groot-Brittannië, je ziet het ook in de Verenigde Staten, die zeggen, moet je nou, als je goed om je heen kijkt, zie je gewoon dat er bepaalde groepen in de samenleving zijn, en statistieken wijzen dat ook uit, dat daar een probleem ligt. Het is pappen en nat houden, het is weer terug naar de jaren 80 voor een soort multiculturele blijheid, dat als we daar niet erkennen, dat er bepaalde groepen zijn die gewoon mislukken in de Nederlandse samenleving, die zich niet aan de regels houden, dat daar met tucht en orde wat aan gedaan moet worden. En dan maakt het niet uit. En dan kan je wel zeggen, ja, er zijn sociaal-economische klasses waar het wat vaker altijd fout gaat. Er is een oververtegenwoordiging daarvan, misschien wel van groepen die wij dan met een migratieachtergrond. Dat is ambtelijk gelul. Uiteindelijk gaat het er gewoon om, ook als je op straat ziet, als je een Marokkaan oppakt, heb je 7 keer meer kans dat hij het gedaan heeft dan een autochtoon. Hoe ga je daarmee om? Als dat gevoel zo diep in een samenleving zit, niet alleen in de Nederlandse, maar denk ik in heel West-Europa, dat je daar gehoor aan moet geven.
Nou ja, kijk, als Geert Wilders mensen smurfen wil noemen, dan kan dat natuurlijk. Dat laat verder zien waar hij ook op uit is. Kijk, Geert Wilders wil natuurlijk helemaal geen problemen oplossen. Daar is hij niet op uit. Hij is erop uit om deze gevoelens aan te wakkeren en daar politiek gewin uit te halen. Dus hij is heel erg gebaat bij die vaagheid in termen. Als wetenschapper wil je dus preciezer zijn en wil je wel gaan kijken naar hoe kan je die problemen oplossen. Dus als het gaat over kleine criminaliteit, dan moet je toch gaan nadenken, wie van die Marokkaanse jongens doet dat nou precies? Ja, wie zijn dat? Want je moet gericht daarop beleid gaan maken, want we gaan niet met een heel groot sleepnet daar iets aan doen, want daar hebben we de geld en de middelen niet voor. Wat je nu bijvoorbeeld ziet in de VS, hè, Trump heeft een moslimban uitgeroepen, waarbij moslims uit 7 landen niet meer Amerika in mogen. Dat is dus met heel grof geschut schieten op een heel onduidelijk gespecificeerde groep. Want wat blijkt uit statistieken, dat geen van de aanslagen die recent in Amerika is gepleegd door mensen afkomstig uit die 7 landen die Trump op zijn lijstje heeft gezet. Het gevolg chaos, iedereen wordt boos. Dat helpt dus niet. Hè? Dus op het moment dat iemand echt problemen op wil lossen, dan moet je iemand dwingen om veel specifieker te zijn. En dat gaat natuurlijk nooit over benoemen, maar dat gaat over analyseren. Dus je kijkt variabelen en je gaat kijken welke variabelen hebben de meeste verklarende kracht voor dit probleem.
Een van degenen die daarmee te maken hebben zijn natuurlijk journalisten. En elke zichzelf respecterende krant heeft tegenwoordig ook een ombudsman.
Mag ik daarvoor
of een ombudsvrouw.
Mag ik nog daarvoor iets zeker over zeggen? Want je zei, al die mensen hebben die gevoelens. Daarbij moet je als media dus afvragen, wat is mijn rol in het vormen van deze gevoelens bij mensen? Wil ik inderdaad Geert Wilders in de kaart spelen en met dit vage bloembeestje aan de haal gaan? Of wil ik specifieker zijn? En media hebben daarin een zeer grote verantwoordelijkheid.
Gaan we nu naar kijken naar Annieke Kranenberg, ombudsvrouw bij de Volkskrant, die daarover is geïnterviewd door Narien en Pip.
Wat de reden is geweest om termen als allochtoon en autochtoon te schrappen? Nou, schrappen is eigenlijk niet helemaal het goede woord, want we zeggen nu in onze stijlboek, vermijd die woorden. Dus dat is net iets anders. Mm-hmm. Maar wat de reden is geweest, ik heb er een aantal columns over geschreven. De eerste keer was volgens mij in juli 2015. En de directe aanleiding was toen dat ik veel klachten kreeg van lezers. En die betrof een reportage uit de Schilderswijk. Misschien weten jullie nog waar onlust in de Schilderswijk. En in die reportage werd heel duidelijk gesproken over Turken, Marokkanen, Surinamers en een paar Nederlanders. En daarmee werd eigenlijk gezegd, die Turken en die Marokkanen en die Surinamers zijn dat dan geen Nederlanders. En dat was voor mij de reden om er een stuk over te schrijven en te zeggen van, nou, we moeten veel secuurder zijn in het benoemen van afkomst. En dat is om verschillende redenen eigenlijk. Want ten eerste, omdat het precies is, hè? Want het zijn geen Turken of Marokkanen, het zijn Turkse Nederlanders of Marokkaanse Nederlanders, of ze zijn van Marokkaanse kom af of Turkse afkomst. Dus dat is veel preciezer en het is ook belangrijk om om niet te stigmatiseren en het wij-zij denken te versterken. En hetzelfde geldt eigenlijk voor allochtoon en autochtoon, maar in meerdere mate voor allochtoon. Dat is echt een heel vaag containerbegrip, want wie bedoel je daar nou eigenlijk precies mee? Je gooit allemaal Nederlanders op één hoop en daar kan ook weer een stigmatiserende werking van uitgaan. Volgens de klassieke wetenschappelijke definitie is een allochtoon is iemand waarvan één ouder uit het buitenland komt. Dus volgens die definitie is Willem-Alexander, onze koning, ook een allochtoon. Maar meestal wordt er eigenlijk niet Westerse allochtoon bedoeld. Maar ook dat is eigenlijk weer heel breed, hè? Want dan zijn de prinsesjes, het zijn ook niet Westerse allochtonen. En eigenlijk veelal gaat het om Marokkaanse Nederlanders of Turkse Nederlanders. Of worden er eigenlijk moslims bedoeld. Dus het is gewoon echt een vaag containerbegrip. En ik denk ook dat een krant, en zeker een kwaliteitskrant als de Volkskrant, of die de Volkskrant wil zijn, daar ook het voortouw in moet nemen. Dus op een bepaalde manier misschien ook norm bepalend moet zijn. De streepjes Nederlander hebben we dus ingevoerd. Dus mm-hmm. Om daar ook heel bewust en secuur mee om te gaan. Maar er gaat natuurlijk altijd nog een andere vraag aan vooraf, die veel fundamenteler is. En dat is, wanneer is het überhaupt relevant om over afkomst te schrijven? Ook eindredacteuren, ja, maar dan moet ik straks een kop maken. Hè. In een krant heb je altijd beperkte ruimte voor een kop. Nou, ja, Marokkaanse Nederlanders is natuurlijk veel langer dan Marokkanen. Dus hoe doe ik dat? Ja, probeer het toch maar op te lossen. En nou, je ziet dat natuurlijk kan. Sinds het nu echt beleid is van de krant en sinds het is opgenomen in het stijlboek, dat we aparte lemma's hebben voor benoemen van afkomst en dergelijke, en we dat secuurder opvolgen, krijg ik minder klachten. Dus ik hierover, over dit onderwerp. Ja. Maar ik denk wel dat, dat de verschillende initiatieven elkaar natuurlijk versterken. Hè? Dus dat als overheidsinstanties dat initiatief nemen om hun taal te wijzigen, als media dat doen, dat het elkaar versterkt. En dan sijpelt dat natuurlijk door in de samenleving. Mensen worden zich er in elk geval bewuster van. En natuurlijk heb je dan ook altijd een tegenreactie. En zijn er ook mensen die zich extra heftig daartegen verzetten. Maar op den duur denk ik dat het een gunstig effect zal hebben. Dus dat redacteuren, verslaggevers, dat iedereen, dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen, dat iedereen zich ervan bewust is, dat het belangrijk is om precies te zijn en stigmatiserende taal te vermijden. Dat is een proces. Dat heeft gewoon even tijd nodig. En het helpt als mensen erover praten, als er veel gediscussieerd wordt over welke keuzes maak je. En wat heel belangrijk is een diverse redactievloer. Dat is iets waar ook meerdere mensen hier op de redactie op hameren. Het belang daarvan. Maar dan dat helpt natuurlijk om dit aan te kaarten, om dit zichtbaar te maken. En nu wordt mij ook vaak tegengeworpen van, ja, maar het alternatief wat jij dan geeft. Hè, bijvoorbeeld als je dan toch een verzamelbegrip nodig hebt. Dus een alternatief voor allochtonen is dan mensen met een migrantenachtergrond of migrantenafkomst. Maar wie zeggen mij dat dat straks over 3 of 10 jaar ook niet stigmatiserend is? Nou, mijn antwoord is dan misschien heel gemakkelijk, maar ik denk wel dat dat zo is. Is van, ja, dat kan zo zijn. En dan tegen die tijd, dan moeten we weer iets anders bedenken. Maar dat is geen reden om dan maar uitsluitende taal of stigmatiserende taal maar te laten voortbestaan. Hè? Om het, of te blijven hanteren, dat is het eigenlijk. Dus taal verandert voortdurend. Je ziet echt, we moeten daar niet te benauwd over zijn.
Linda.
Ja, het is heel fijn dat Kranenberg er is. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de discussie die er nu gevoerd wordt. Die discussie wordt wel vaker gevoerd. Er zijn een aantal dingen die ik interessant vind bij haar. Wat belangrijk is om te zeggen, het is geen wetenschappelijke definitie. Het is een definitie van het CBS die bedoeld is om statistisch te categoriseren. En wat zij zegt, taal is belangrijk en taal is vormend. Dus die categorie is een eigen leven gaan leiden. Dat is iets anders dan een wetenschappelijke definitie. Het is dus een categorisering waarbij je je af moet vragen waarom we die gebruiken en hoeveel recht die doet. Als het bijvoorbeeld gaat over mensen met een migratieachtergrond, dat is een hele onzinnige term voor de derde generatie die hier is. Die hebben geen migratieachtergrond. Waar ik achter kwam in het onderzoek met mijn meisjes, is dat het migratieverhaal van hun ouders bij hen nauwelijks een rol speelt. Het zijn ook geen dingen waar veel over gepraat wordt, hoe dat nou precies was, hoe dat toen ging. Dat is geen onderdeel van hun identiteit. Dat label moet je ze dan dus ook niet opplakken. Maar je moet de vraag stellen, waarom willen wij in hemelsnaam derde generatie Marokkanen aanduiden? Je kunt het hebben over de Marokkaanse gemeenschap in Nederland, als daar zich wat afspeelt en sommige mensen voelen dat ze daar onderdeel van zijn. En andere mensen, die we nu misschien Marokkaanse Nederlanders zouden noemen, zijn geen onderdeel van die gemeenschap. En dan alleen als het ergens over gaat wat zin heeft.
Maar hoe gaan we dan om met die onvrede als die onvrede alleen weggenomen kan worden door het in de termen te plaatsen die gehoord moeten worden door die groep? Ik zag bij GroenLinks, is nu ook bezig om te zeggen, ja, Marokkaanse jongeren die het vervelend doen, die moeten hard worden aangepakt. PvdA roept dat al jaren. Dus zelfs aan de linkerkant van het politieke spectrum wordt eigenlijk het standpunt, waarin ook die terminologie van Marokkaanse afkomst, Turkse afkomst, migrantenafkomst, vluchtelingen die zich misdragen, moeten ook hard worden aangepakt. Hoe kunnen we daar, moeten we daar dan gewoon helemaal mee ophouden met het benoemen?
Ah ja, we zien waar het toe leidt. Hè? We zijn nu, hebben we net vastgesteld, zeker al vanaf 1999 bezig met dat benoemen. Het brengt ons nergens, sterker nog. Het brengt ons ontzettend veel polarisatie. Het brengt ons schending van mensenrechten. Het brengt ons Trump. Dus die verantwoordelijkheid die wij hebben, die neem ik ontzettend serieus. Juist in deze tijd, als wij zien wat er allemaal gebeurt. Het fascisme, daar is hij, ligt op de loer.
U kijkt of luistert naar Onder Media Doctoren. En je kan onze podcast kan je abonneren via iTunes en Stitcher. Kijk daarvoor op ondermediadoctoren.nl. Ik wil Volkert Koehoorn, Iris Vilsdunk, Narine Ismail, Pim Prins en Tom Aalmoes heel hartelijk bedanken en tot een volgende keer.
Onder Media Doctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl.